God kennen, godsleer. Ik heb me mij al afgevraagd waar ben ik aan begonnen met die theologie. Want het is massaal qua hoeveelheid. Het kan zo theoretisch zijn dat je er niks aan hebt. Maar we willen wel God kennen, toch? Dus we moeten over hem spreken. Er is maar één God, levende en ware God, die oneindig is in zijn wijze en volmaaktheid, een volkomen zuivere geest, onzichtbaar, zonder lichaam, delen of hartstochten, onveranderlijk, onmetelijk, eeuwig, ondoorgrondelijk, almachtig. Hij is de allerwijste, de allerheiligste, de allervrijste, de allerabsolutste. Hij werkt alle dingen naar de raad van zijn onveranderlijke en rechtvaardige wil. De meest liefdevolle, genadige, barmhartige, langmoedige, overvloedige in goedheid en waarheid, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft. De beloner van hen die hem ijverig zoeken. En bovendien zeer rechtvaardig en ontzagwekkend in zijn oordelen, alle zonde hatend, en die de schuldige geenszins vrijspreekt. Dat zijn dingen die komen uit de geloofsbelijdenis van Westminster. Ik dacht, het is goed om daarmee te beginnen, want je kan met een heleboel theorie beginnen, maar stilstaan bij wie is God, zijn oneindige grootheid en heiligheid, ja, dat is nogal wat. Drie delen vandaag, godsleer in de geschiedenis, bijbelse godsleer, en God kennen. God kennen. Is er een God? Wie is God? Hoe is God? Kan je God wel kennen? En heeft dat enig gevolg voor ons leven? Het is een blijvende discussie geweest in de filosofie, maar ook in de theologie, van hoe zit dat dan in elkaar, God kennen? En dat was al van in het begin van de gemeente al een moeilijke aangelegenheid. De gemeente in de Joodse context stond hevig onder de invloed van de Joodse tradities en wetten. En daar was eigenlijk het adagio, als je God wil kennen, dan moet je doen wat de wetten zeggen. En je moet al die wetten ook onderhouden. Ook als je tot geloof in Heer Jezus bent gekomen. En dan was er de invloed van de Griekse filosofie, want het was natuurlijk een Grieks-Romeinse context waar die filosofie een hele grote rol speelde. En die filosofie spreekt over God als oorsprong, God als het goddelijke. En je krijgt daardoor een soort verwarring. Is God de oorsprong van alle dingen? Ja of nee? Ja. Maar als wij zeggen God is schepper, dan is dat iets heel anders dan wat de filosofie daarmee bedoelt. Want in de filosofie is God vaak een soort eerste oorzaak, een kracht, een onpersoonlijke kracht, waardoor alles is begonnen. Ja, de wetenschap zegt dan later een oerknal, maar ik denk niet dat Plato of Aristoteles of die Griekse filosofen over oerknallen zouden hebben gesproken. Maar wel, er is wel iets begonnen. Ja. Maar wie die God dan is, ja, dat is heel ingewikkeld. Men is dan eigenlijk vanuit het menselijke over God beginnen te denken. Hoe is de wereld en welke conclusies kan je dan trekken over God? Nou, de wereld is veranderlijk, God is onveranderlijk. De wereld is materieel, lichamelijk, God is geestelijk. De wereld is willekeurig, God is vast, stabiel, betrouwbaar. De wereld is chaos, niet ordelijk, God is wetmatig. De wereld is niet rationeel, niet nuchter, geen verstand. God is rationeel. Klinkt mooi. Maar wat er eigenlijk gebeurd is in deze filosofie van denken, is dat vanuit hoe wij de wereld bekijken en hoe wij nadenken over goed en kwaad, of nou, noem maar een aantal eigenschappen die je zou belangrijk vinden in het leven, dan ben je eigenlijk bezig met over God te nadenken van beneden naar boven. Ja, je beperkt je denken over God tot hoe de schepping in elkaar zit en tot hoe mensen zijn. En uiteindelijk is het dan de mens die bepaalt wie God is en hoe God in elkaar zit. Een volgende stap die de Griekse filosofie gemaakt heeft, is eigenlijk zeggen, ja, God vanuit de werkelijkheid proberen te bepalen, dat gaat niet. God is anders dan de werkelijkheid. We kunnen hem eigenlijk niet kennen. Hij is de grote onbekende. Hoe kunnen we God dan kennen? En dan verzeilt men in ervaring, in mystiek, in extase. En daar heeft de vroege gemeente ook veel last van gehad, van de gnostiek eigenlijk, die ervan uitgaat, ja, we kunnen God niet kennen, maar in de mens zit een soort goddelijke kern, een soort goddelijke vonk. En Jezus is niet gekomen om te verlossen van zonde, maar Jezus is gekomen als een boodschapper die de mens oproept om zijn ware, innerlijke, goddelijke aard te vinden. En het goddelijke in jezelf herkennen is God kennen. Ja, we praten hier over 2000 jaar geleden, maar de eerste, de beste boek over religie en God, dat zijn de dingen die tegenwoordig worden verkondigd. Maar de eerste gemeente had daar dus heel veel last van, omdat die begrippen van de wereld binnenkwamen in de gemeente. Weet je nog 1 Petrus? 2 Petrus 1 vers 3? Dat wij door Christus te kennen deel hebben aan de goddelijke natuur. En als die Grieken dachten goddelijke natuur, dan zaten ze meteen in dat abstracte, onpersoonlijke. Het betekende verder ook niet zoveel. Maar Petrus zegt dat wij daardoor ontkomen zijn aan het verderf dat in de wereld aanwezig is. En we worden dus bijna gevangen genomen door woorden die eigenlijk uit de wereld komen, waardoor we niet meer zien wat God ons wil tonen. Een belangrijke figuur in de geschiedenis van de theologie is Thomas van Aquino. En hij heeft geprobeerd om over God na te denken vanuit het verstand, de reden. Je moet God redelijkerwijze kunnen doordenken en kennen. En hij heeft geprobeerd om God te bewijzen in 5 godsbewijzen. Daar ga ik vandaag niet op ingaan. Maar de grond van de zaak is, als wij goed nadenken, dan kunnen wij God kennen. Het startpunt van God kennen is dus mijn verstand en de schepping observeren. En vanuit de eigenschappen van de schepping, van de natuur, van de mens, kan afgeleid worden wie God is. In uitmuntende zin, ja, mensen, er zijn goede mensen, maar God is al goed. Er zijn liefdevolle mensen, maar God is de liefde. En ook in ontkennende zin. Wij sterven, wij zijn eindig, maar God is oneindig. Dat is hetzelfde probleem van die Griekse filosofen, zie je dat? Men gaat weer vanuit het menselijke denken, van hoe de natuur is en hoe mensen zijn, proberen iets te bedenken van hoe God dan anders is dan wij. Of meer is dan wij. Maar wij zijn nog altijd een maatstaf van hoe er over God gedacht wordt. Want het gaat over onze eigenschappen en het gaat over de eigenschappen van de natuur. De eerste gemeente had heel veel last van dat denken vanuit het mens zijn. En er was dus wat dat betreft eigenlijk menselijk denken in plaats van geopenbaarde geloofskennis. En dat is mijn volgende dia. De volgende dia gaat over eigenlijk een kentering die tijdens de reformatie is gekomen. En de reformatoren zeggen, God kan niet gekend worden door hoe wij denken. Of vanuit de natuur. Het is niet de menselijke reden die moet bepalen hoe God in elkaar zit. Het uitgangspunt is Gods woord en geloof. We kunnen God niet kennen met ons denken. God moet zich openbaren. Want hij is een verborgen God. En als hij zich niet toont en de geheimenissen van wie hij is en wat hij doet niet meedeelt aan ons, dan kunnen we eigenlijk hem niet kennen. De almacht van God staat in dit denken centraal. We kunnen wel proberen om God te bewijzen met ons menselijk denken, maar dat gaat eigenlijk niet. Dan loop je onvermijdelijk vast. Alle ware kennis van God is niet het werk van de reden, maar vrucht van God zelf, openbaring in Christus. Natuurlijke kennis van God zonder geloof kan niet. Het menselijk denken zonder geloof kan God niet kennen. En wat de reformatoren dus proberen te doen, is niet gaan van reden naar godskennis, maar van openbaring die van God komt naar geloof. Goed, dat stukje geschiedenis ga ik even afronden. Mensen denken van beneden naar boven, maar eigenlijk moeten we denken vanuit Gods openbaring naar geloof. En dat is een heel andere manier van denken dan dat je klassiek in de wereld en eigenlijk vaak ook in de academische theologie zit. Wij zijn geneigd om ons een God te maken naar ons beeld. De Grieken en de Romeinen deden al dergelijke dingen. Alle goden van de Grieken en de Romeinen waren besmet met alle jaloersheid en haat en agressie en toestanden die eigenlijk bij mensen hoorden. Goden met menselijke begeerten. En God zet zich daar in zijn woord tegen af, hè? Hosea 11, vers 9. Daar zegt hij, want ik ben God en geen mens, de heilige in uw midden. Of nummer 23, vers 19, God is geen man dat hij liegen zou. We kunnen onze menselijke worstelingen en hoe mensen reageren niet zomaar op God plakken, van beneden naar boven. God moet zich aan ons openbaren. En dat is vaak niet alleen met menselijke onhebbelijkheden die we aan God toeschrijven. God is wispelturig, God kan niet gekend worden, God is niet betrouwbaar, gewoon omdat wij mensen niet betrouwbaar zijn. Maar vaak hangt dat ook vast aan onze beleving van mensen. Hoe denk je over God als vader? Ja, dat wordt in hoge mate ook besmet door je eigen vader. Ik noem het even het woordje besmet, in de negatieve betekenis. Want eigenlijk zou het omgekeerd moeten zijn, dat je beeld van God als vader versterkt wordt door je aardse vader. Maar ook weer hier is het risico, dat je vanuit beneden, hoe je aardse vader is, dingen gaat toeschrijven hoe de hemelse vader is. En dat kan heel diep in je emotionele leven vast verankerd zitten. Er zijn dus problematische manieren om te proberen God te kennen. Vanuit God is zoals wij, of God vanuit de filosofie en vanuit ons denken, waardoor de academische kennis en het verstand de maatstaf wordt van de dingen, in plaats van dat het denken zich onderschikt aan Gods openbaring in zijn woord en geloofsvertrouwen heeft vooraleer het begint na te denken. We kunnen ons ook een God maken als reactie op onze acties. Als ik dit doe, dan zal God. Of als ik genoeg bid, dan zal God wel. Als ik hard genoeg geloof, dan moet God. En dat zijn menselijke inspanningen die proberen de hand van God om te draaien. Dat is geen geloofsovergave. Of als hij reageert zoals ik verlang, dan mag hij God zijn. En tegenwoordig, mystiek, ervaring, beleving komt helemaal aan de oppervlakte. Het beeld van God vanuit mijn ervaring. Als ik de Bijbel lees, ja, de Bijbel, dat is niet het woord van God. Dat is een boek met belangrijke geestelijke teksten. Maar die worden het woord van God terwijl ik het lees. En voor jou, als jij het leest, kan het best iets anders zijn. Dat hangt er vanaf wat het wordt in jouw hart. Dat is waar we nu zitten. En wie ben jij om te zeggen dat hoe jij de Bijbel interpreteert, de juiste manier van interpretatie is? Wat gebeurt er dan weer? Hoe ik het denk en ik het beleef bepaalt wie God is en wat hij zegt. Van beneden naar boven. Mystiek, beleving, het postmodernisme gaat helemaal in de richting natuurlijk. Er is geen objectieve waarheid meer. De waarheid is hoe ik het beleef vanuit mijn psychisch beleven. Dat wordt de bepalende factor van wat God zegt. Maar ook dingen als God vinden voor zingeving en troost en behoeftebevrediging. Ik dacht bij dit aan een liedje. Niemand is als u. Niemand is als u. Niemand die mijn hart vervult zoals u. Ook al zoek ik heel mijn leven lang door. Niemand is als u. Uw liefde stroomt als een brede rivier. Nou, dat gaat zo verder. Over wie gaat dat liedje nu eigenlijk? Het gaat over de bevrediging van onze behoeften. En God is onze God omdat hij onze behoeften bevredigt. Mijn ervaring van beneden maakt dat ik God trek van boven naar beneden, waar hij moet zijn in overeenstemming met hoe ik het beleef. Nu, ik vind het niet een verkeerd liedje om te zingen. Want God is ook degene die troost en bemoedigt en tegemoet komt aan onze behoeften. Maar als dat de lofliederen zijn die wij zingen, dan zitten wij er compleet naast. Er moeten andere dingen ook gezongen worden, eerst en vooral gezongen worden. God kan niet aangepast worden aan de behoeften en het vermogen van onze oude natuur, onze moeilijke ervaringen, onze zondestrijd. We hebben nieuwe verlangens nodig. We willen God echt kennen. Niet zoals hij past in ons denken, beleven of verwachten. Of hij zich aanpast aan onze zonde. Ja, het leven is nu eenmaal een moeilijk. God begrijpt dat toch wel, als ik af en toe is. Onze genegenheden. Ik hoorde deze week van een denominatie waar een bepaalde gemeente zich heeft afgesplitst. Twee groepen. En dat is goed gelopen. Maar in de tweede groep is nu plots een vrouw voorganger geworden. En de vraag was, kan deze nieuwe gemeente met die vrouwelijke voorganger nog lid zijn van onze denominatie? En het antwoord is ja. Waarom is het ja? Het zijn zo'n lieve, vriendelijke mensen. Ze zijn in ons midden, ze waren al in ons midden. En ja, als een buitenstaander zou gevraagd hebben, kunnen we lid worden, dan hadden we nee gezegd. Maar nu we deze mensen kennen, en ze zijn toch een voorbeeld, als discipel van de Heer Jezus, zeggen we ja. Het is niet dat de theologie is veranderd doordat we de Bijbel hebben bestudeerd. We hebben onze theologie laten veranderen door onze menselijke genegenheden. Dat is wat daar gebeurd is. Dat is rampzalig, zoiets. Verwachtingen. Doet God wat ik verwacht, afhankelijk van mijn menselijke verlangens en behoeften? Jezus zegt tegen zijn discipelen, of tegen de scharen, maak u niet bezorgd over eten en drinken. En waarmee je zult kleden. Dat zijn drie dingen die de veiligheid en de geborgenheid en het welzijn van het lichaam garanderen. Wij zitten al lang niet meer met eten en drinken en kledij. Wij zitten met luxe, comfort en eigenlijk ook allemaal dingen die voor het lichaam dienen. Om het goed gevoel te garanderen. Ja, daar kan je God niet voor gebruiken. Hij past niet in ons denken en beleven en verwachten. Als we hem tot daar beperken, dan lopen we gegarandeerd vast. Want God doet dingen en laat dingen toe die totaal niet passen in hoe wij denken. God is helemaal anders dan wij. In Psalm 50, 20, 21 staat over mensen die bepaalde dingen doen. En hij zegt, u denkt dat ik net ben als u. En de conclusie is natuurlijk, ja, God is helemaal niet zoals wij. Wij willen hem kennen zoals hij gekend wil worden en zich openbaart. We willen leven vanuit hem te kennen. Dat heeft gevolgen voor onze moraal, voor onze huwelijken, voor man en vrouw zijn, voor ons karakter, voor hoe we op ons werk ons profileren, hoe we voor elkaar zorgen. En het doel is dat hij verheerlijkt wordt. We willen hem serieus nemen over wat hij zegt. Ik heb Malachi genoemd in de PowerPoint. Want dat is eigenlijk een tijd waarin de mensen dachten, wij zijn goed bezig. Maar als God hun vraagt, Malachi 1 vers 2, of zegt, ik heb u lief gehad, zegt de Heer, maar u zegt, waarin hebt u ons lief gehad? We zien er eigenlijk niks van. Toon het dan eens. Of Malachi 3 vers 7. Keer terug naar mij en ik zal naar u terugkeren, zegt de Heer der legermachten. Maar u zegt, in welk opzicht moeten wij terugkeren? En het antwoord van God is, ja, je hebt mij beroofd met je 10. En nog wel meer dingen die dan volgen. Maar het kan dus zijn dat we denken goed bezig te zijn en dat onze kennis gewoon dode kennis is over God. Orthodoxie, routine, religiositeit en God gebruiken voor ons eigen belang. Wij willen God vertrouwen ook wanneer we hem niet begrijpen. En dat gebeurt toch regelmatig dat we hem niet begrijpen. Ik dacht aan Zacharias en Maria. Ik vind dat twee mooie voorbeelden, omdat ze krijgen allebei een engel op bezoek en ze krijgen allebei een belofte van een kind. En Zacharias zegt, hoe zal ik weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is op leeftijd gekomen. En Maria zegt, hoe zal het mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? De vragen zijn gelijkaardig, maar het hart is verschillend. Het hart van Maria is overgave, mij geschieden naar uw woord. En het hart van Zacharias, daar wordt niet veel uitleg over gegeven, maar uit de gevolgen blijkt dat zijn ongeloof ertoe leidde dat hij een hele tijd niet kon spreken. Dus je mag vragen stellen. En God komt ook tegemoet aan de vragen. Maar belangrijk is, waar zit je hart als je vragen stelt? Is er overgave aan wie hij is? God kan nemen, God kan geven. De naam van de Heer zijn geloofd. Job spreekt die dingen uit. En wij zitten vaak te kijken, Psalm 73 bijvoorbeeld, die ongelovigen die zijn gezond, dat gaat economisch goed met hun, die hebben allerlei vormen van welstand en voordeel, en zie mij hier nu zitten, ik die in God geloof. Hoe lang denkt hij zo? Totdat hij voor het aangezicht van God verschijnt. Dan valt ze in een frank. Tegenwoordig geen francs meer, euro's of centen. Het is het zien en herkennen van God die maakt dat je die vragen op een heel andere manier gaat stellen. En dat je de vraag stelt, zoals in Psalm 22, ook de vraag van de Heer Jezus zelf. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Je mag best waarom vragen. Dat wordt vaak je mag niet waarom vragen, je moet vragen waartoe. Dat is denk ik wel een goed principe. Maar als je waarom vraagt, is de vraag waarom. Dan vraag je waarom. En als de Heer Jezus aan het kruis is, dan zegt hij, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Bent u ver van mijn verlossing? Van de woorden van mijn jammerklacht? Dat is zijn beleving. Waar is God? Waar is mijn vader? Maar hij blijft niet bij het jammeren zitten. Hè? In vers 4 van diezelfde psalm zegt hij, maar u bent heilig. U troont op de lofzangen van Israël. Met andere woorden, zijn waarom-vragen worden ingekapseld, overroeld, over, zeg je dat in het Nederlands? Overstemd door een juist zicht op het kennen van God. Heer, ik begrijp u niet, maar ik vertrouw. Ik kan u niet doorgronden, maar u bent God. Ik ben klein, u bent groot. U bent ondoorgrondelijk, onveranderlijk liefdevol, onbreekbaar in uw verbond met ons, onwankelbaar trouw, onbuigzaam rechtvaardig. Alle dingen waarvan u zegt dat u ze bent, dat bent u en ik rust daarin. Ik kom niet in opstand, ik maak me niet bezorgd, ik geef mij aan u over. Dat is het soort kennen waar we naartoe moeten en naartoe willen. Zijn jullie nog mee? Ja, het is allemaal veel informatie, hè? Maar je krijgt mijn PowerPoint, dus ik kan alles nog eens nakijken en naluisteren. Wie is God? God is één. Luister Israël, de Heere onze God, de Heere is één. God is de ene. En dat heeft verschillende gevolgen. Dat betekent onder andere dat hij ondeelbaar is. Daar lopen we al vast, hè? Vader, Zoon en Geest. Hoe kan je nu drie personen hebben in één wezen? En toch is hij één. Hij is niet in stukjes te verdelen. Die zijn niet te scheiden van elkaar. En al zijn eigenschappen gelden voor heel zijn wezen. God is altijd rechtvaardig, ook als hij liefdevol is. En is altijd liefdevol in zijn rechtvaardigheid. Zijn toorn is altijd geduldig en beheerst. En als hij beheerst is, betekent het nooit dat hij lamlendig is. Hij is al zijn karaktereigenschappen altijd tegelijkertijd. Bij ons schiet dat van het een in het ander. Hè. We zijn boos of we zijn redelijk liefdevol. Maar die twee samen, dat is heel moeilijk om dat te verenigen. Bij God hoort dat gewoon allemaal bij elkaar. omdat hij onbesmet is van de zonde en dus ook vrij en zonder remmingen, gewoon vanuit zichzelf, hij moet dat niet proberen, hij is dat gewoon, al die dingen tegelijkertijd niet alleen kan, maar is. God is één, compleet, volledig, rechtvaardig en liefdevol tegelijkertijd. En we hebben niet tijd om in de eigenschappen van God in te gaan, dat komt later wel, dus we gaan er later nog op in. God is één, dat betekent ook, hij is exclusief. Het sluit alle andere goden uit. Exodus 20, vers 2 tot 3. De Heer heeft hen uit Egypte geleid, en u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Andere goden, veel godendom, maar onze God is uniek tegenover de goden van het land Kanaan. Aanbidding komt alleen hem toe. Alle andere goden zijn maaksels van mensen, het zijn maar vogelsverschrikkers, het stelt eigenlijk niks voor. Ik ben de Heer uw God, niemand anders. Joël 2, vers 27. Hij is één, ondeelbaar, hij is één, exclusief, en hij is één, ook de enige. Er zijn geen andere goden buiten hem. Buiten mij is er geen God, zegt Jesaja 44, vers 6. Of 2 Koningen 5, vers 15. Nu weet ik dat er op de hele aarde geen God is dan in Israël. Dat zegt Naaman. Die komt uit een veelgodensituatie. Maar als hij God heeft ontmoet, dan zegt hij, ja, die goden, dat stelt eigenlijk niks voor. Dat zijn eigenlijk geen goden. Alleen God is groot. Alleen God is de grote koning. Hij is boven de hemel. Komt toch beneden op aarde. Niemand anders dan hij is Heer. U alleen bent God. Psalm 86. En er zijn andere verzen op de PowerPoint, kan je thuis rustig nalezen. Hij is de enige die God is en dus ook de enige die echt leven geeft. Alle bron van leven komt uit hem. Hij is niet gemaakt, hij is niet zoals de schepping. Je kan dus niet proberen een soort analogie, een gelijkenis te vinden tussen de schepping en van daaruit te denken over hoe God zal zijn. God is compleet, anders God staat er compleet boven. God is geest. En wie hem aanbidden, moet hem aanbidden in geest en waarheid. Ja, dat klinkt ook zo'n beetje vaag, toch? Maar God is geest. Ja, hij staat boven de tijd, hij neemt geen ruimte in beslag. Hij heeft wel de ruimte gemaakt. Hij is door niks veroorzaakt en toch is hij echt. Hij is God. En hij is persoonlijk. Hij is zich bewust van zichzelf, het is geen onpersoonlijke kracht of zo. Hij kiest zijn eigen dingen. Hij kan in zichzelf nadenken, want hij is drie. Wij kunnen niet met onszelf nadenken. Wij draaien in cirkeltjes in onze eigen gedachten. En hij kan met zichzelf communiceren, want hij is drie. Eén persoonlijk wijze als drie onderscheiden goddelijke personen. Begrijp je het? Die onbegrijpelijke God, die probeert zich aan ons te tonen in een taal die wij begrijpen. God spreekt, God strekt zijn arm uit. Maar soms raak ik ook in de war als God onzichtbaar is en in een ontoegankelijk licht woont. Hoe kan er dan in de brandende oven in Daniel iemand te zien zijn als een mensenzoon? Of hoe zit God dan op een troon van cherubs, als een oude van dagen? Wat zien wij dan als hij niet gezien kan worden? En hij laat zich zien. Ja, nu moet ik stoppen, want anders beginnen we met de filosofie. Het is eigenlijk een moment dat we zeggen, Heer, u bent veel meer dan ik kan bedenken, u bent transcendent, u staat boven alle dingen boven, en tegelijkertijd bent u immanent, u bent in de wereld, bij ons, niet teruggetrokken of afstandelijk. Hoe kan je deze God dan kennen? We leren God kennen door de algemene openbaring. Maar was dat ook weer de algemene openbaring? De schepping. Maar daar heb je alleen maar een godsbewustzijn van. Ja? De essentie van wie God is, leer je daardoor niet kennen. Hoe leer je God dan wel kennen? Hoe hij in essentie is? Door de bijzondere openbaring. En dat is zijn woord. Ja. En uiteraard uiteindelijk in Christus. Hè? We lezen en onderzoeken dus zijn woord niet om kennis over hem op te doen, maar om hem te kennen. Dat is een heel groot verschil. Het is wel belangrijk om dingen over hem te weten, maar dat is niet de reden waarom we de Bijbel bestuderen of stille tijd houden. De bedoeling is dat we hem ontmoeten en hem kennen. En ons verstand kan daar niet bij. Ons verstand kan dat ook niet bepalen wat dan waar of niet waar is. Het is Gods openbaring doorheen zijn woord die ons geeft om hem te kennen. Dat kan je zelf niet bedenken. God kennen kan nooit begrijpelijk worden. Het gaat om geloofskennis. Kennis die we niet zelf hebben bedacht, maar kennis die van God zelf komt. Kennis die ons verstand te boven gaat. Jesaja 40 vers 18. Met wie zou u God willen vergelijken? Of welke vergelijking zou u op hem willen toepassen? De wereld is wanorde, God is orde. De wereld is, dat is eigenlijk dat systeem waarin je nog altijd het hogere wat God is toch nog kan pakken met je verstand. Maar God is niet te pakken met je verstand. Hij staat boven alle dingen, boven. Hij is onvergelijkbaar. Met wie kan hij gemeten worden? Zijn grootheid is ondoorgrondelijk, Psalm 145. Hij is zo groot dat we hem niet begrijpen, Job 36 vers 26. Hij is gewoon niet te begrijpen. Maar dat hij niet te begrijpen is, betekent niet dat we hem niet kunnen kennen. Ons kennen is beperkt, maar ons kennen kan wel waar zijn en echt. Dat staat ook tegenover de Griekse filosofie. Ja, God is zo ver en onbegrijpelijk, we kunnen hem eigenlijk nooit kennen. Je hebt daar een soort extase voor nodig. Kom je weer in de gnostiek terecht. Nee, je kan God wel kennen, omdat hij zich openbaart door zijn woord. Het is zijn geest die ons toont wat de woorden betekenen. Dus, Hosea 6 vers 3. Hoe ging dat liedje ook weer? We zullen er naar jagen, de Heere te kennen. Zijn verschijning staat vast als de dageraad. Ja, hij komt naar ons toe als de regen, als de late regen die het land nat maakt. Als de late regen die het land nat maakt. Hosea 6. Vers 3. Hosea 6, vers 3. Het is niet zomaar een liedje. Het is woorden om God te ontmoeten. Of als je Bijbelteksten uit je hoofd leert, is het niet zomaar om het te kennen in je hoofd. Het is om God te ontmoeten. Gemeenschap met hem te hebben. Het gaat over kennis die een persoonlijke relatie is. Je proeft en ziet dat de Heere goed is, Psalm 34. En als je proeft, dan vrees je ook. Het ontmoeten heeft ook gevolgen. God is zo anders, zo groot, zo ontzagwekkend, onbegrijpelijk en toch dichtbij. Help Heer om mij, om voor u te leven. Ik lees een paar teksten uit het Nieuwe Testament. 1 Timotheus 6 vers 16. Hij die als enige onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijk licht bewoont. Hem heeft geen mens gezien en niemand kan hem ook zien. Hem zij eer en eeuwige kracht. Amen. Johannes 1 vers 18. Niemand heeft ooit God gezien. En dan? De enige geboren zoon die in de schoot van de vader is, die heeft hem ons doen kennen, zegt de NBG, verklaart, zegt de HSV. En Johannes 14, vers 9, Jezus zegt tegen Filippus: ben ik al zo lange tijd bij u en kent u mij niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Hoe kunt u dan zeggen, laat ons de Vader zien? God is ver boven ons vermogen om hem te kennen, maar dan gebeurt er iets waardoor we hem toch kennen. Door zijn woord en door Christus te leren kennen. Zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat het leven en Gods vrucht strekt, door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht. Ik laat de teksten op de PowerPoint maar voor wat ze zijn, want anders ik wil je gewoon gelegenheid geven om daar thuis mee verder te gaan. Het belangrijkste uit deze dia is: alhoewel God nooit te kennen is en onbegrijpelijk is, laat hij zich toch kennen en zijn er toch dingen we kunnen begrijpen. In de context van hem te ontmoeten. En God kennen en God vrezen gaan samen. Heeft God kennen gevolgen? Jazeker, het heeft gevolgen. Hij is groot en zeer te prijzen en hij openbaart zich. En dat is een gave van hem. Die we niet begrijpen. En zit op de volgende dia. God is ondergrondelijk en kenbaar. Hij is eeuwig, wat we niet doorgronden. Zijn liefde gaat de kennis te boven. Zijn toorn, daarvan kennen we de kracht niet. Zijn vrede gaat alle verstand te boven. Zijn daden zijn ondergrondelijk en ontelbaar. Zijn gedachten hoger dan onze gedachten. En als je al die dingen bedenkt, dan kom je eigenlijk tot: prijs God die alle zegen geeft. O diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Dat is het einde van Romeinen 11. God gaat ons verstand te boven en dat leidt niet tot onverschilligheid of dan moeten we onze plan maar trekken, hij is ver weg. Hij komt dichtbij en het is ontzagwekkend en wij knielen nederig. Ons kennen is onvolkomen, maar het is wel echt. Doxologie. Romeinen 11, het einde heb ik gelezen. 1 Timotheus 1, vers 17. De God nu der eeuwen, de onvergankelijke, de onzichtbare, de alleenwijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Of Judas, aan hem die nu bij machten is u voor struikelen te bewaren en u vlekkeloos te stellen voor zijn heerlijkheid in grote vreugde. De alleenwijze God, onze zaligmaker, zijn heerlijkheid en majesteit en kracht en macht nu en in alle eeuwigheid. Daar moet het toe leiden. Dus dit was de inleidende preek over God kennen. Vanuit een tamelijke complexe situatie van mensen die pogingen doen om God te kennen met hun verstand, met hun religiositeit, ernaast zitten en eigenlijk de boodschap: wij zijn compleet afhankelijk van God die zich laat kennen. Ik wil u echt aanmoedigen om de teksten op de PowerPoint thuis te lezen en je bij jezelf binnen te laten dringen: wie is deze God eigenlijk? Want we gaan dan de volgende keer het hebben over de drie-eenheid en over Gods eigenschappen, de keer nadien. Ik weet niet hoe lang dat allemaal duurt. Maar we zitten geknield voor God en we weten niet waar we aan beginnen. God is groter, God is boven wat wij als almacht kunnen bedenken. God is nederig. Hoe kan de koning nederig zijn? God is jaloers. God is vijandig tegenover de vijanden in die mate dat hij ze vernietigt, verwoest. De vijanden van David die worden en op het einde de hel. De hel is een uitdrukking van zijn liefde voor zijn heiligheid. En dus reageert hij met toorn tegenover alles wat daar niet in past. Wij kunnen daar gewoon niet bij. Maar we willen hem wel kennen. We willen wel de gevolgen weten van hoe die God die dichtbij komt, invloed krijgt op ons leven. We willen zijn heerlijkheid zien, die wij niet zien en toch zien, die wij proeven, maar totaal niet kennen. We kijken als in een spiegel in raadselen en straks zullen wij volkomen kennen en gekend zijn. Wauw. Ik kan het niet uitleggen. Ik kan het echt niet uitleggen. Maar laten we er ons toe zetten om er naar te streven hem te kennen. En dan komt er een late regen die het land nat maakt. Hosea 6, vers 3.